Goedendag, fijn dat u luistert naar een podcast van de RMU. Het is deel 4 in de serie Muzikale Ontmoetingen. U hoort als eerste een improvisatie vanuit de Bovenkerk in Kampen over het lied Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Rondom het thema sociaal duurzaam mediteert dominee Polinder aan de hand van Psalm 85 en Psalm 15. Beide psalmen zullen ook door Sietse de Vries worden gebruikt als uitgangspunt voor twee improvisaties. Aan het eind van deze podcast hoort u een laatste improvisatie over Psalm 9. We hopen dat u geniet van de muziek en dat de gesproken woorden u richten op wat God van ons vraagt in ons dagelijks leven. Welkom bij deze uitzending. We hebben als thema gekozen werk en burgerschap. Houdt u ook zo van uw werk? Ik wel, al vind ik niet altijd alles makkelijk. En soms lijkt het of ik meer vragen heb dan antwoorden. En dat voelt ook wel eens ongemakkelijk. In een crisistijd als deze ontgript ons veel zekerheid. Het is stil. En we weten meer niet dan wel. En het is afwachten, vaak letterlijk op onze eigen vierkante meters grond. Niet eenvoudig. Maar wel noodzakelijk. Veel van uw levenstijd brengt u door op uw werk. Het omgaan van anderen leer je thuis, maar ook in veel beroepen. Samen werken kan niet zonder samen leven. En hoe doe je dat eigenlijk? Hoe komt de economie weer op gang na deze crisis? Hoe zal de samenleving zich verhouden tot wat er is gebeurd? Allemaal vragen die ons bezig kunnen houden. Samenleven roept in ieder geval op tot goed burgerschap. De basis is vertrouwen en het goed omgaan met elkaar. De relatie tot God staat daarbij als het goed is op nummer 1. En relaties tot je naaste zijn daarbij het belangrijkste na de relatie met God. De RMU denkt over deze vragen na en helpt u verder als het gaat om arbeid en beroep en de vragen, problemen misschien die u daarbij ondervindt. Want hoe werkt het als je een arbeidsconflict hebt met een opengeslagen Bijbel? Wij lopen graag met u mee en dienen u met een goed advies. En wat als er vragen zijn over een goede balans tussen werk en privé? Of het volhouden van je werk qua energie, omdat de gezondheid misschien te wensen overlaat. De praktijk is weer barstig, dat weten wij maar al te goed. En daarom staan we u graag met raad en daad terzijde. Als het gaat over arbeid, beroep, ondernemen of als u ZZP'er bent, we nodigen u uit om ons te vinden en gebruik te maken van onze hulp. Helpt u ons om anderen te helpen? Want dankzij veel leden zijn we daartoe ook in deze crisis gelukkig in staat. Dank voor uw betrokkenheid en voor uw belangstelling. En veel luistergenoegen.
We lezen eerst met elkaar Psalm 85. Een psalm voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gij zijt uw land gunstig geweest, Heere, de gevangenis van Jacob hebt gij gewend. De misdaad van uw volk hebt gij weggenomen, gij hebt al hun zonden bedekt. Gij hebt weggenomen al uw verbolgenheid, gij hebt u gewend van de hittigheid van uw toorn. Breng ons weder, o God van ons heil, en doe teniet uw toornigheid over ons. Zult gij eeuwig tegen ons toornen? Zult gij uw toorn uitstrekken van geslacht tot geslacht? Zult gij ons niet weder levend maken, opdat uw volk zich in u verblijde? Toon ons uw goedertierenheid, o Heere, en geef ons uw heil. Ik zal horen wat God de Heere spreken zal, want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten van vrede spreken, maar dat zij niet weder tot dwaasheid keren. Zekerlijk, zijn heil is nabij degene die hem vrezen, opdat in ons land eer wonen. De goede tierenheid en waarheid zullen elkander ontmoeten, de gerechtigheid en vrede zullen elkander kussen. De waarheid zal uit de aarde spruiten en de gerechtigheid zal van de hemel nederzien. Ook zal de Heere het goede geven en ons land zal zijn vrucht zien. De gerechtigheid zal voor zijn aangezicht heen gaan en hij zal ze zetten op de weg zijner voetstappen. Psalm 85 begint met een verwijzing naar wat God in het verleden heeft gedaan. God heeft zijn volk zijn gunst betoond. Het volk was gevangen, maar werd bevrijd. We zullen hierbij moeten denken aan de tijd van de ballingschap. Het volk van Israël was weggevoerd vanwege de overtredingen en vanwege de zonde. En nu heeft God een keer gebracht in het leven van zijn volk. Hij heeft zijn volk bevrijd en teruggebracht in het land van de belofte. En dat niet alleen. God heeft ook de zonde van zijn volk verzoend. God heeft zijn volk zijn gunst bewezen. Niet langer zijn toorn, maar zijn genade, zijn gunst. En bij Gods gunst mogen we denken aan het vriendelijk aangezicht van de Heere dat weer ligt over zijn volk. De toorn van God is immers dat God zijn aangezicht verbergt en niet in ontferming op zijn volk neerziet. De dichter denkt terug aan die tijd. Wat was dat een blijde tijd toen het volk weer terug was in het land van de belofte en de Heere weer woonde in het midden van zijn volk. Maar nu is het volk opnieuw in nood. Wat is er precies aan de hand? Nou, dat weten we niet. Dat zegt de psalm niet heel concreet. Maar het is in ieder geval duidelijk dat het precies het tegenovergestelde is van verlossing en bevrijding. En hij gebruikt opnieuw een aantal keren dat woord toorn hier in deze psalm. Gods grimmigheid. En te midden van die ervaring bidt hij om Gods heil. Breng ons weder, o God van ons heil, en doe teniet uw toornigheid. Toon ons uw goedertierenheid en geef ons uw heil. Dit is een hartstochtelijk gebed om Gods heil. De dichter geeft niet aan of de Heer hier een speciale reden heeft om op zijn volk te toren. Uit de geschiedenis van het volk van Israël in die periode zouden we misschien weer kunnen denken aan afval, aan vormendienst, vormen van eigen gerechtigheid, toch weer leven zonder de hartelijke verbondenheid aan de Heer. Maar het kan ook zijn dat de Heer zijn volk kastijdt om hen te bewaren voor afval. In ieder geval gebruikt hij dat woord toorn, omdat hij niet meer ervaart Gods vriendelijk aangezicht dat vrolijkheid en licht geeft als teken van de verzoening. En in die nood verlangt hij naar Gods heil en Gods goedertierenheid. Dat zijn twee woorden die hun betekenis ontlenen aan het verbond dat de Heere met Israël heeft opgericht. Goedertierenheid, dat is de trouw die de Heere bewijst op grond van zijn verbond. De Heere is getrouw. Hij blijft getrouw. Die trouw is niet te danken aan zijn volk, maar aan God zelf. Hij blijft trouw, ook als het volk ontrouw is. En het woord heil, dat is alles wat de Heere schenkt van zichzelf. Dat is alleen genade dat Hij dat geeft. Dat Hij de herstelde gemeenschap met zijn volk weer sticht en doet ervaren. En zo doet deze dichter een beroep op Gods genade. Hij bidt of de Heere hen weer levend maakt. Dat wijst erop dat de nood onder het volk toch wel ontzettend groot is. Ook de geestelijke nood. Er is een herleving uit de dood nodig. En hij ziet uit naar een antwoord op zijn gebed. Ik zal horen wat God de Heere tot mij spreken zal. De Heere geeft antwoord. Daar is hij van overtuigd. De Heere zal tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten van vrede spreken. En nu mogen wij meeluisteren met dit gebed. En daarin ook horen hoe de Heere vandaag nog steeds een God van heil en goedertierenheid is. Want zo heeft hij zich toch geopenbaard. Er is vergeving en verzoening in Christus. God heeft van zichzelf gegeven wat wij nodig hebben om voor hem te kunnen bestaan. Hij heeft zijn eigen zoon gegeven. God is een God die vergeeft. Onze God is een God die menigvuldiglijk vergeeft in en door Christus. Het kruis van de Heere Jezus Christus is de prediking van dat machtige wonder dat God in gunst op een zondaar neerziet en zijn zegen geeft. Bidden wij met deze dichter om Gods heil, om Gods goedertierenheid. Juist in deze periode van grote zorg om onze gezondheid, maar ook om ons werk, om ons bedrijf en ons gezin. Alles is zo onzeker geworden. We vragen ons af, wat heeft de Heere ons hierin te zeggen? In ieder geval weten we dat Gods kinderen hier op aarde ook altijd beproefd en gelouterd worden. Ook juist in moeilijke tijden. En dat God als een vader de zijnen kastijdt. En in die nood mogen wij met deze dichter bidden om Gods heil en om Gods goedertierenheid. Om daaruit te mogen leven. Om gespaard te blijven in deze tijd met allen die ons lief zijn. Maar vooral ook om geestelijk te leven. Om de dingen geestelijk te verwerken. Om te leven van het heil van God. Dat ene vaste fundament in leven en in sterven. God schenkt zijn heil uit genade aan zondaren. Die van zichzelf dood zijn door de zonde. Die hij leven geeft. Zien we ook dat leven meer is dan alleen maar het aardse, lichamelijke leven. Maar dat juist wanneer we het geestelijk leven van God mogen ontvangen, of wanneer we weer opnieuw geestelijk mogen gaan leven, gaan herleven, dat we dan ook alles mogen zien in het licht van zijn grote plan met deze wereld, met de toekomst die hij voor zijn volk en kinderen straks zal openbaren, is het ons gebed. Heere, toon ons uw heil. Is deze periode ook voor ons een periode waarin ons gebed ook intenser wordt? Misschien ging het juist in de tijd tot de crisis wel heel goed met ons werk, met onze banen, met ons bedrijf. En we dachten dat we ons eigenlijk niet zoveel zorgen hoefden te maken. Is het gevaar dan ook vaak niet groot dat onze afhankelijkheid van de Heere minder beleefd wordt? Laten we samen bidden. Heere, werk door uw geest in mijn hart, opdat ik bij u leef. En leef uit uw heil en van uw genade alleen. Deze dichter bidt, Heere, zult gij ons niet doen herleven? Wilt u krachtig doorwerken in mijn hart? Ja, in heel uw kerk, in heel ons land. Juist ook nu we in deze dagen 75 jaar vrijheid mogen gedenken. Deze dichter ziet uit naar het antwoord van de Heere. De Heere zal tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten van vrede spreken. Zijn gunstgenoten zijn degene die mogen delen in zijn heil. Dat heil hebben we nodig. Dan zal de Heer ons het goede doen zien. Het goede. Niet alleen voor onze ziel. Ook voor ons werk. Ook met het oog op ons gezin. Want het heil in Christus is er voor heel ons leven. Voor alles wat we nodig hebben. En de Heer maakt zijn belofte waar. Dat Hij wil zorgen voor tijd en eeuwigheid. Voor ons lichaam en voor onze ziel. lezen nu met elkaar Psalm 15. Een psalm van David. Heren, wie zal verkeren in uw tent? Wie zal wonen op de berg uw heiligheid? Die oprecht wandelt en gerechtigheid werkt en die met zijn hart de waarheid spreekt. Die met zijn tong niet achterklapt, zijn metgezellen geen kwaad doet en geen smaadrede opneemt tegen zijn naaste. In wiens ogen de verworpene veracht is, maar hij eert degene die de Heere vrezen. Heeft hij gezworen tot zijn schade, evenwel verandert hij niet. Die zijn geld niet op woeker geeft en geen geschenk neemt tegen de onschuldige. Die deze dingen doet, zal niet wankelen in eeuwigheid. Deze psalm begint met een hele indringende vraag. Heere, wie zal verkeren in uw tent? Wie zal wonen op de berg uw heiligheid? Die vraag geeft allereerst aan dat niet iedereen zonder meer van het volk van Israël in de tent van de Heere in zijn woning zal mogen verblijven. Is niet altijd weer het gevaar denkbeeldig dat wij de dienst van de Heere al te vanzelfsprekend vinden? We gaan naar de kerk, we bidden tot God, we horen zijn woord, we zingen de psalmen. We zijn in Gods huis. En juist nu, in deze dagen en weken, ervaren we wat het betekent om niet zondags naar de kerk te kunnen gaan. En vragen we onszelf ook af, wat heeft God ons hierin te zeggen? Misschien juist ook wel om die vraag ook tot ons te laten doordringen. Heere, wie zal verkeren in uw tent? En wie zal wonen op de berg van uw heiligheid? Het is niet vanzelfsprekend dat zondaren wonen bij de heilige God. Dat is wat David hier wil onderstrepen. David ziet er naar uit om in de gemeenschap met God te mogen leven, in zijn aanwezigheid te mogen zijn, in zijn huis. Maar hij beseft dat dit niet zomaar kan. De Heere woont op de berg van zijn heiligheid. Hij is de heilige God. En hoe kan een onheilige zondaar bij deze God verkeren? We hebben immers als zondaren ons buiten Gods gemeenschap gesteld door de zonde. Het zijn onze zonden die scheiding maken tussen God en ons hart. Wie mag nu bij deze God verkeren? U geeft misschien zelf in gedachten al een antwoord. Ja, dat zijn mensen die genade gevonden hebben in de ogen van God. Mensen van wie de zonden vergeven zijn en weer in Gods gemeenschap mogen leven. Het zal u al wel opgevallen zijn dat David niet dat antwoord hier geeft, maar dat hij zegt die oprecht wandelt en gerechtigheid doet en met zijn hart de waarheid spreekt. Zo volgen er nog een aantal dingen. David begint dus niet bij de vergeving die een zondaar ontvangen heeft om zo weer in Gods gemeenschap te mogen leven. Misschien verwachten wij zo'n antwoord op die vraag zoals David die hier stelt helemaal niet. Misschien denkt er zelfs wel iemand, klopt dit wel? Worden hier niet goede werken genoemd als grond voor de gemeenschap met de Heere? Oprecht leven, de waarheid spreken, niet achterklappen, dat betekent niet roddelen, geen kwaad doen tegen je naaste, geen woekerrente vragen, geen geschenken aanvaarden ten koste van je naaste. En dan het slot van de psalm. Die deze dingen doet, zal niet wankelen. Gaat het dan toch om goede werken? Gaat het dan toch om onze gehoorzaamheid, om wat wij doen? U voelt denk ik wel aan dat dat natuurlijk in strijd zou zijn met andere delen van het woord van God en met het hart van het evangelie, dat een zondaar uit genade alleen rechtvaardig is voor God en God hem in Christus aanziet. Dus dat bedoelt David ook niet. David laat hier wel heel indringend zien dat wie vergeving van God ontvangen heeft en in zijn gemeenschap mag verkeren op grond van de verzoening, door de Heilige Geest vernieuwd wordt in de tent van de Heere. Daar is de hoge priester, de Heere Jezus Christus, en zijn bloed reinigt van alle zonde, maar zijn Heilige Geest reinigt ons en vernieuwt ons. Je zou kunnen zeggen, daar begint het psalmboek ook mee. Met de tegenstelling tussen de rechtvaardige en de goddeloze. De vreze des Heren, dat betekent dat je de Heren lief hebt. En dus ook zijn geboden lief hebt en doet. Die bij de Heren verkeert. Die de omgang met de Heren beoefent, gaat zich afkeren van de zonde. En keert zich tot God, om hem gehoorzaam te zijn. Zo moest het volk van Israël ook het verschil maken met alle andere volkeren in deze wereld. Zijn volk is een heilig volk, afgezonderd om hem te dienen en hem te vrezen en zo een licht te zijn in deze wereld. De Heer Jezus zal later zeggen tegen zijn discipelen, wie mij lief heeft, bewaart mijn geboden. En zo zal ook het volk van God ook vandaag het verschil maken met de wereld, juist in de liefde tot God en tot de naaste. Dat is ook een boodschap voor vandaag. Als we niet meer kunnen werken zoals we dat altijd deden tot voor kort. Of wanneer we nu met problemen te maken krijgen die we moeten oplossen. Of wanneer we straks, als langzamerhand, als het zover is, het gewone leven weer gaat beginnen. De zorgen nog levensgroot zijn om ons werk, om ons bedrijf, want de vooruitzichten zijn ook voor de langere termijn niet al te rooskleurig. Wat is het dan belangrijk om oprecht voor de Heere te wandelen, om eerlijk te zijn, eerlijk te blijven, om oog te hebben voor onze naaste en het welzijn van onze naaste te zoeken, nu, maar ook in de tijd die voor ons ligt, dat we volharden in het dienen van de Heere, in de gehoorzaamheid aan zijn gebod. Omdat we geleerd hebben te leven van die grote gave van God in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, de zalig maken. Die zondaren redt om hen te vernieuwen, opdat ze zijn beeld gelijkvormig zouden worden. Als u nou leest in deze psalm vanaf vers 2, wat hier gezegd wordt van mensen die oprecht leven, ja, dan, als we naar ons eigen leven kijken, dan geeft dat ontzettend veel strijd. Wie zal verkeren in uw tent? Misschien denkt u ook wel bij uzelf. Er is zoveel reden in mij dat ik niet bij deze God kan wonen. U hebt gelijk. Maar wij hebben een hoge priester aan de rechterhand van God. Tot hem mogen we komen. En zijn geest wil ons ook vernieuwen, zodat ook wij mogen leven. In gehoorzaamheid, in liefde tot God en tot de naaste. Hij vergeeft en hij vernieuwt. Die twee horen bij elkaar. En als er één is die Psalm 15 vervuld heeft, dan is het de Heer Jezus zelf, die volkomen rein, zonder bedrog en leugen geleefd heeft. En die door zijn geest ook zijn kinderen in dat voetspoor laat gaan, zijn beeld in een afdruk. Ja, dat geeft strijd. Dat betekent dat mijn eigen ik steeds weer gekruisigd moet worden. Maar de Heilige Geest stort die liefde van de Heer Jezus in mijn hart uit. Zodat het mijn verlangen wordt om hem te dienen en hem te volgen. Jacobus, die noemt in zijn brief het geloof dat door de liefde werkt. En dat dat onderscheiden is van een doodgeloof. Een geloof zonder de gehoorzaamheid aan Gods geboden. Zou de komende tijd misschien ook niet de proef op de som voor ons zijn. Of we werkelijk aan de Heere verbonden zijn. En ook in onze tegenslagen, in ons werk, in onze gezinnen. Volharden in het dienen van de Heer. In gehoorzaamheid aan wat Hij bevolen heeft. Het levende geloof is ook doen, zegt Psalm 15. Die deze dingen doet, die zal niet wankelen tot in eeuwigheid. Niet een ieder die zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar die dat doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is, zegt Jezus. Dat is ook een waarschuwing. Dat is een waarschuwing voor ons. Wanneer we alleen maar de naam van de Heere met onze mond beleiden. En niet in praktijk brengen wat we met onze mond beleiden. Het echte geloof is beleiden met de mond. Geloven met het hart. En de Heilige Geest drukt het beeld van Christus in je af. Wanneer je van zijn genade leeft. Je wordt Christus gelijkvormig. Dwars door je strijd hier op aarde heen. Deze belofte eindigt. Deze psalm eindigt met die mooie belofte. Dat die deze dingen doet. Die zal niet wankelen in eeuwigheid. Een machtige troost. Dat je ervan verzekerd mag zijn. De Heere je vasthoudt om Jezus wil.
Thank you. Hartelijk dank voor het luisteren. Fijn dat u belangstelling hebt voor onze uitingen. De RMU biedt bezinning over werken en geloven. We denken na over de vraag hoe je christen bent in je werk, maar ook in deze maatschappij. Vanuit die bezinning laten we onze stem daarover horen. Dat doen we publiek, maar ook in persoonlijke gesprekken met bestuurders, politici en andere beleidsmakers. En natuurlijk zijn we er allereerst voor onze leden. Leden die we dienen met een goed advies of met een stuk coaching. De RMU komt op voor uw belangen, met kennis van zaken en een Bijbels geluid. Daarvoor hebben we uw gebed en uw steun hard nodig. Het werk is veel en neemt ook fors toe in deze crisistijd. We kunnen u helpen en u kunt ons helpen. Bezoekt u onze website eens en volg ons op de verschillende social media. Nogmaals dank. En mag ik rekenen op uw steun? God zegen in alles.